Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. Aan Timotheus, mijn oprechte zoon in het geloof, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God, onze Vader, en Christus Jezus, onze Heer. Gelijk ik u vermaand heb, dat gij te Efeze zou blijven, als ik naar Macedonië reisde, zo vermaan ik het u nog, omdat gij sommigen beveelt geen andere leer te leren. Nog zich te begeven tot fabelen en eindeloze geslachtsrekeningen, welke meer twistvragen voortbrengen dan stichting Gods, die in het geloof is. Maar het einde des gebods is liefde uit een rein hart en uit een goede conscientie en uit een ongeveinsd geloof. Van de welke sommigen afgeweken zijnde hebben zich gewend tot ijdelspreking, willende leraars der wet zijn, niet verstaande nog wat zij zeggen, nog wat zij bevestigen. Doch wij weten dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt. En hij dit weet, dat de rechtvaardige de wet niet is gezet, maar de onrechtvaardige en de halstarrige, de goddelozen en de zondaren, de onheiligen en de ongoddelijken, de vadermoorders en de moedermoorders, de doodslagers, de hoereerders, die bij mannen liggen, de mensendieven, de leugenaars, de meinedigen, en zo er iets anders tegen de gezonde leer is, naar het evangelie, der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetend gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade, onze Heeren, is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld dergenen die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u vanmorgen in het eerste vers van 1 Timotheus 1, waar Paulus, die deze brief geschreven heeft, zichzelf introduceert als een apostel van Jezus Christus naar het bevel van God, onze zaligmaker, en van de Heer Jezus Christus, die onze hoop is. En het gaat vanmorgen met name om die laatste woorden, de Heer Jezus Christus. Gemeente, voor we naar de preek gaan luisteren, heb ik eerst een korte inleiding. En stel ik u de vraag of u uw 72 uur overlevingspakket al op orde hebt. De overheid heeft ons immers opgeroepen om te zorgen dat wanneer het elektriciteitsnet, welke oorzaak ook, onverhoopt zou uitvallen, dat u in staat zult zijn om 72 uur zonder hulp van instanties te kunnen overleven. Dus voldoende water in huis, geconserveerde groenten, voorraadje medicatie, een EHBO-pakket, radiobatterij, een zaklamp enzovoort. Deze oproep komt niet zomaar. Deze oproep komt voort uit het besef dat er dreiging in de lucht zit. De oorlog in Oekraïne is dichtbij. Het is in Europa. De zekerheden wankelen. Vooral nu de Verenigde Staten niet langer als NAVO-bondgenoot de kastanjes uit het vuur wil halen voor Europa. En vandaar dat koning Willem-Alexander enkele weken geleden heeft gezegd dat Nederland zich tot de tanden toe moet bewapenen en de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO, Rutte, heeft opgeroepen dat ieder Europees land zijn defensiebudget moet verhogen van 2% naar 5% van het bruto binnenlands product. Vrede en veiligheid in Europa zijn vandaag, 80 jaar na het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog, niet langer vanzelfsprekend. Een noodpakket dus. Daar hoort ook een boekje bij. Althans, volgens de schrijver van dat boekje, Tommy Wieringa. Zijn boekje heet Optimisme zonder hoop. Hij vraagt zich af in wat voor wereld zijn dochters zullen opgroeien. Hij deinst terug om een antwoord te geven. Het is een onthullend en ontluisterend verhaal waarin hij de ernst en de apocalyptische effecten beschrijft van de klimaatcrisis, van de opwarming van de aarde en niet te vergeten de schaamteloze afschaffing van de waarheid in sociale media, waarin de grote big tech bazen meer wereldwijde invloed hebben dan alle autocraten bij elkaar. Optimisme zonder hoop. Het beschrijft het beklemmende levensgevoel van de mens die het einde van de menselijke beschaving met rasse schreden ziet naderen. De mens is bezig om in recordtempo zijn eigen leefgebied te vergiftigen en te vernietigen. Hij heeft geen antwoord aan zijn dochters. Er is geen hoop. Zijn sinistere en dubieuze stelling is, hier is heel aanvechtbaar uiteraard, als er geen hoop is, als je de hoop opgeeft, is er ook geen hopeloosheid. Het enige wat je kunt doen is hier en daar wat zwerfafval oprapen. Dat is zijn definitie van optimisme. Gewoon iets doen op kleine schaal zonder je af te vragen of het zin heeft op grote schaal. Hoop is de gezindheid, optimisme is de daad. Wel, als de hoop vergaat, kun je toch altijd nog iets doen. Vandaar optimisme zonder hoop. Gemeente, ik denk dat hij in grote lijnen gelijk heeft in de scherpe analyse die hij geeft van het tijdsgewricht waarin wij leven. En van de processen die spelen. Maar hij heeft geen gelijk in het advies dat hij geeft. Daarin schiet hij hopeloos tekort. Ik raad u een ander boek aan dat in uw noodpakket niet mag ontbreken. En wat sowieso ten allen tijde een integraal onderdeel moet zijn van uw dagelijks rantsoen. Dat is de Bijbel, het woord van God. We leven in een ondergaande wereld, maar dat wisten we al uit de Bijbel. En we zijn, als we om ons heen kijken, niet optimistisch. Maar een christen heeft hoop. En ik draai de titel vrijmoedig om. Hoop zonder optimisme dus. Want de hoop van de christen is niet gevestigd op iets, maar op iemand. Zoals Paulus zegt in het eerste vers van zijn eerste hoofdstuk van zijn eerste brief aan zijn vriend Timotheus. Christus die onze hoop is. Christus de levende, de opgestane. En dat is geen nepnieuws. Gelooft u dat? Christus die onze hoop is. Met Gods hulp willen we nagaan waarom hij dat is. Hoe je deze hoop kunt krijgen. En wat deze hoop betekent. Laten wij ter inleiding op de prediking. Gemeente, de apostel Paulus schreef de brieven aan zijn vriend en medewerker Timotheus tegen het einde van zijn leven. De tijd van zijn ontbinding, van zijn heengaan, was aanstaande. Hij heeft de goede strijd gestreden, hij heeft de loop geëindigd en hij heeft het geloof behouden. Hij heeft ontzaglijk veel meegemaakt, gevangenschap, vervolging, tegenwerking, allerlei gevaren heeft hij moeten doorstaan, maar hij is niet ontmoedigd. Hij is vervuld van hoop. Dat lezen we ook in die tweede brief als Paulus daar zegt. Voorts is mij weggelegd de krans der rechtvaardigheid, welke de Heere, de rechtvaardige rechter, mij zal geven in die dag. Maar niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Gemeente, we laten nu de persoonlijke omstandigheden van Timotheus, de strekking van de brieven en de context van de gemeente in Efeze, waar Timotheus was, wat terzijde, om ons vooral te concentreren op die enigszins opvallende aanhef van zijn brief. Opvallend omdat Paulus hier spreekt van God onze zaligmaker en Christus Jezus onze hoop. Zo eerst begint hij zijn brief, Paulus, een apostel van Jezus Christus, naar het bevel van God onze zaligmaker en van de Heer Jezus Christus die onze hoop is. En dat is dus allebei tegelijk waar. God onze zaligmaker en Christus onze hoop. God kan onze zaligmaker alleen maar zijn. Hij is het metterdaad, omdat Christus er is die hij zelf gezonden heeft. Omdat Christus een werk heeft volbracht op Golgotha en is opgestaan op de paasmorgen. Daarom is God onze zaligmaker en Christus onze hoop. Want de Heer Jezus heeft dankzij zijn volbrachte werk en zijn opstanding uit de doden, heeft hij een doorbraak van hoop bewerkt. Waarmee God het helemaal eens is. Daarom God onze zaligmaker en Christus onze hoop. Betekent dus ook, ben je zonder God, dan ben je ook zonder hoop in deze wereld. Die aanhef maakt ook meteen duidelijk dat deze brief meer is dan privécorrespondentie die alleen voor de ogen van Timotheus bedoeld is. Nee, Paulus schrijft deze brief nadrukkelijk als een apostel van Jezus Christus. Het is een apostolische brief die bedoeld is voor Timotheus, maar ook voor de kerk in Efeze, maar tegelijk voor de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En dus ook voor ons vandaag. Paulus noemt zichzelf een apostel van Jezus Christus. Dat is een afgezant. Iemand die belast is met een taak en een verantwoordelijkheid. En hij vertegenwoordigt zijn zender. In de apostel komt zijn zender zelf eigenlijk naar ons toe. En de apostel is bekleed met het gezag van zijn zender. Het gezag van de Heer Jezus die Paulus heeft gezonden. En dat geeft gewicht aan deze brief en aan alle apostolische brieven. En je kunt zeggen aan heel de Bijbel. Dat kun je dus niet zomaar naast je neerleggen zonder de afzender, dat is de Heer zelf, te beledigen. En hoe is Paulus nu een apostel geworden? Nou, dan denkt u terecht aan die bijzondere gebeurtenis op de weg naar Damascus. Paulus was onderweg, en u weet met wat voor bedoeling, om de christenen te vervolgen. Maar daar verscheen de opgestane Heere Jezus aan hem in zijn heerlijkheid. De opstanding van de Heere Jezus is een beslissend keerpunt in de hele Bijbelse geschiedenis en in de wereldgeschiedenis, maar het werd ook een keerpunt in Paulus' leven, waar hij alleen maar met diepe verwondering en ootmoed aan kan terugdenken. En hij schrijft daarover ook in dit gedeelte, dat hij daaraan terugdenkt. Ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw heeft geacht, mij in de bediening heeft gesteld, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied. Het was ongelovigheid en onwetendheid. En dat noemt Paulus hier niet als een soort excuus, maar om aan te geven hoe erg het is, maar ook hoe groot nu de genade is die deze zonde van Paulus en die verblindheid heeft vergeven en genezen. Paulus dacht als ijverige fariseer dat hij goed bezig was. Maar het was niet anders dan bouwen op eigen gerechtigheid, wat wij ook zo graag doen. Maar pas toen u daarvan werd bekeerd en hij Christus leerde kennen en de genade van de Heere leerde kennen, toen kreeg hij ook een echte en welgefundeerde hoop. En als het voor Paulus kan, want hij noemt zichzelf de grootste van de zondaren, daar hoeft u het niet mee eens te zijn. Als u zichzelf hebt leren kennen, dan zul je zeggen, nee Paulus, je vergis je. Er is er één die het nog erger heeft gemaakt. De grootste van de zondaren. Maar er is genade voor. Als het voor Paulus kan, dan kan het ook voor jou. Voor u, voor mij. Zo wil Paulus die genade van de Heere aanprijzen. Christus is onze hoop. Dankzij die opzoekende liefde en die reddende genade. Die raad weet. Ook met al die strikken waarin u of jij gevangen zit, strikken van de zonde. Christus de gekruisigde, Christus de opgestane, Christus onze hoop. In die enkele woorden in de aanhef van de brief zien we dus één groot samenhangend geheel, waarin de hele Bijbelse boodschap kernachtig wordt samengevat. God onze zaligmaker, Christus onze hoop. En de apostolische prediking daarover, dit is een getrouw woord, hierover en uw aanneming meer dan waard. En zo komt het tot u en jou en mij vanmorgen. Om te beginnen is daar God. Gelooft u werkelijk in God? Of kunt u de wereld en de werkelijkheid om u heen en uw eigen bestaan verklaren zonder God? Is alles alleen maar plat, horizontaal materialisme en atheïsme? Is alles wat bestaat evolutionistisch product van tijd en toeval en zonder doel? Geen wonder dat je dan wegzakt in hopeloosheid. Maar als u werkelijk gelooft dat God aan het begin staat, dat hij alles schiep tot zijn eer, en dat hij niet als een ongeïnteresseerde toeschouwer op afstand staat te kijken, maar dat hij ingrijpt en handelt, dan kan er hoop komen. Door God onze zaligmaker en Christus onze hoop. God onze schepper blijkt onze zaligmaker te zijn. Zo openbaart hij zich. Zo zoekt hij de mens op na de zondeval. De mens die de dood voor ogen heeft en die zichzelf in allerlei soorten van ramp en nood en zelfs eeuwige rampzaligheid heeft gestort. Nou, dat ontbreekt nu in dat boekje van Wieringa wat ik noemde. Die dieper liggende oorzaak van alle ellende in de wereld en het feit dat de mens niet eens in vrede met zijn medemens op aarde kan leven. Die diepste oorzaak zit niet in omstandigheden of in het klimaat, maar die zit in de mens zelf. De zonde dat wij menen los van God te kunnen leven. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, zoekt die mens op met de belofte van het evangelie. Met de belofte van Christus, met, zoals Paulus in 2 Timotheüs 1 vers 1 schrijft, met de belofte des levens, de hoop die hij biedt, is zijn antwoord op onze ellende. De belofte van vergeving en herstel. Want de inhoud van de belofte is Christus en die belofte wekt hoop. Hoop op verlossing en herstel. Ja, die hoop doet leven. Dat zie je al bij Adam en Eva in het paradijs. Adam noemt nu zijn manninne Eva, moeder aller levenden. We hebben de dood verdiend, maar nu komt God tot ons met die belofte van het vrouwenzaad, van de komende Christus. Nu geeft God genadig het leven. Hij brengt ons weer terug bij hem, wat een zaligheid niet af te meten. Nou, dat is God. Hij is aan het werk gegaan. Hij heeft van eeuwigheid een plan gemaakt en hij heeft dat in de geschiedenis in werking gesteld. Hij heeft er alles voor over om een verloren wereld te redden. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Hij heeft zijn zoon gegeven, dat wil zeggen prijs gegeven aan het oordeel wat wij verdienen. Maar nu is hij, Christus, niet in dat oordeel omgekomen. Nee, hij is er doorheen gekomen. Hij heeft een werk volbracht. Hij heeft het tot een goed einde gebracht. Dat is wat het betekent als Jezus zegt, het is volbracht. Daar zit het woordje doel in. Het is tot zijn doel gebracht op het kruis. En dat is zo tot de eer van de Vader. Die is er zo mee eens. Die is er zo hartelijk verheugd over. Die heeft een welgevallen in de gehoorzaamheid van zijn zoon. En die hemelse goedkeuring over het werk van Christus, dat zien we nu op de paasmorgen. Dat God zijn zoon opwekt uit de doden. Christus heeft dood en graf overwonnen. De schuld van zijn volk is uit Gods boek gedaan. Heeft het weer helemaal in orde gemaakt. Voor wie? Voor zijn volk. Wie zijn dat? Een ieder die gelooft. Ieder die hem nodig kreeg. Ieder die zichzelf als een hopeloze zondaar kent en die vlucht tot hem. Ineens snap je het en weet je het en doorleef je het. Christus die onze hoop is. Ja, dat brengt ons bij de tweede gedachte. Nu heeft God niet alleen gezorgd voor het volkomen in orde maken en rechtzetten van wat wij door de zonde hadden verbroken. Hij heeft gezorgd voor herstelbetaling, voor verzoening, voor dat werk dat volbracht moest worden. Maar hij zorgt er ook voor dat zondaren hier nu met der daad in mogen delen. Hem leren kennen in zijn liefde en genade in Christus. En zodoende vervuld worden van een nieuw soort hoop dat je nergens in de wereld zult kunnen vinden. Jongens en meisjes, al zou je zo rijk zijn als Musk en Zuckerberg bij elkaar, ben je dan gelukkig, denk je? Kunnen zij je die garantie geven dat je gelukkig zult zijn? Weet je wel dat deze mensen angstig zijn en vrezen voor de ineenstorting van de hele wereld, van die toren van Babel waaraan ze zelf meegebouwd hebben en die een keer bovenop hen zal vallen. Daar helpen hun atoomvrije bunkers niet voor, die ze alvast hebben laten klaarmaken als hun schuilplaats. Ik hoop dat jij een betere schuilplaats kent. Alleen Christus is een veilige schuilplaats. Christus die onze hoop is. Hoe kan ik die hoop dan leren kennen? Hoe daar in waarheid in mogen delen? Nou, dat zal ik je vertellen. God heeft daar nu zelf een manier voor bedacht en een middel voor gegeven. God onze zaligmaker. Dat is hij. Dat kan hij ons zalig maken en dat wil hij ook doen en hij doet het door middel van de apostolische prediking. Het heeft Gode behaagd om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. Dat is precies wat apostel Paulus in dit gedeelte ook onderstreept. Vers 12, ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft en mij in de bediening heeft gesteld. Deze bediening, om dat apostolische woord te brengen. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, omdat ook het als een voorbeeld zou mogen zijn voor allen die als op zichzelf zien heel wanhopig worden, maar nu die vaste grond voor hun hoop leren zoeken en vinden buiten zichzelf. In hoofdstuk 2 schrijft Paulus daar ook verschillende dingen over. Als hij in vers 3 zegt, God onze zaligmaker wil, vers 4, dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Dat wil God, dat is zijn geopenbaarde wil. En dat kan alleen dankzij de middelaar. Er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Dit moet verkondigd worden. En het wordt verkondigd met gezag. Dit is geen nepnieuws, maar dit is Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en eenvoudigen wijsheid leert. Zoek je houvast, zoek jij ook werkelijke hoop, leg je oor dan te luisteren bij dat woord van God, wat Paulus in hoofdstuk 1 vers 11 noemt, het evangelie der heerlijkheid van de zalige God dat mij toebetrouwd is. Laat je gezeggen, het komt met apostolisch gezag tot je. Beleid je zonden, vlucht naar deze middelaar, ons van God gegeven. Zoek de schuilplaats voor je hart bij hem alleen. En dit is een getrouw woord, betrouwbaar. Je zult daar niet bedrogen mee uitkomen. God zelf staat erachter. Hij staat ervoor in. En weet je, het komt er ook op aan. Er hangt dreiging in de lucht. Neem je voorzorgsmaatregelen. Gebruik je tijd goed. Laat de tijd om behouden te worden niet voorbij gaan voordat het te laat is. De wereld wankelt op allerlei manieren. En Christus is bezig om terug te komen op de wolken van de hemel. De tekenen van de tijd wijzen erop. Waar is nu jouw hoop op gevestigd? O zalig wie zich liet trekken door God onze zaligmaker en wie ging vluchten naar Christus onze hoop. Het is niet ver weg. Er is geen probleem. Het is niet onmogelijk om het te vinden. Het wordt heel dichtbij gebracht. Vandaag in de kerk. Door de prediking. Zo werkt God. Het is niet onbetaalbaar voor de gewone man of vrouw. Het is zo voordelig, gemeente. Het is zelfs gratis. En het omvat zoveel. Het is zo'n unieke aanbieding dat je alleen maar dwaas genoemd kunt worden als je hieraan voorbij gaat. En als je zou denken, ja, maar dat kan toch niet waar zijn, dat God zelfs aan mij die grote liefde zou willen schenken. Ik voel me zo onwaardig. Ik heb het zo verzondigd. Ik heb God zo verwaarloosd. Ik heb zo lang mijn eigen zin gedaan. Ik heb zijn geboden aan mijn laars gelapt en ook bewust ook. Als dat je bezwaar is, dan zeg ik, je hebt gelijk. Maar het evangelie is niet voor mensen die het een beetje verdienen. Kijk nog maar eens naar vers 16. Daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste van de zondaren ben, als een langmoedigheid zou betonen, tot een voorbeeld voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwige leven. Grijp dan moed uit de behoudenis van Paulus en roep de naam des Heren aan. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen vanuit zijn nood, zal zalig worden. Gemeente, we hebben er nu iets van gezegd. Waarom Christus onze hoop genoemd kan worden en hoe je dat leert kennen. Maar nu tenslotte nog iets over de vraag wat dat dan betekent in de praktijk. Christus, onze hoop. Denk nooit dat het christelijk geloof een soort waarborg is voor een probleemloos leventje waarbij alles voor de wind gaat. Oh nee. Naast de gewone zorgen die ieder mens mee kan maken, zoals ziekte en tegenspoed, zijn er nog een heleboel andere dingen waar we rekening mee moeten houden. Schreef Paulus niet nadrukkelijk aan Timotheus dat hij rekening moet houden met verdrukking en lijden als christen? Dan mochten wij ook wel meer op bedacht zijn, gemeente, want oplaaiend antisemitisme en christenvervolging liggen best dicht bij elkaar. Ze komen uit dezelfde giftige bron voor. Paulus zelf weet er ook van. Hij schrijft zijn tweede brief vanuit gevangenschap. Hij spreekt over zijn boeien. Hij heeft ook allerlei teleurstellingen moeten meemaken. En hij roept Timotheus op om hetzelfde te doen. Hij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Mensen hebben de apostel Paulus teleurgesteld, hebben hem verlaten. In die tweede brief vinden we daar ook een en ander over vermeld. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn zich van mij afgewend hebben, onder welke is Phygellus en Hermogenes. En hij spreekt over Demas, die heeft mij verlaten. En Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad berokkend. Hij heeft mijn woorden zeer tegengestaan in mijn eerste verantwoording. Is er niemand bij me geweest? Ze hebben me allemaal verlaten. Het worden hun niet toegerekend. Maar de Heere heeft mij bijgestaan, zegt Paulus. Dus je begrijpt wel, er kan van alles op je pad komen wat het leven van de christen absoluut niet heel gemakkelijk maakt. Is er ook nog de afval van het geloof en de dwaalleer die wordt verspreid. Vandaag zou je dat ook influencers kunnen noemen. Mensen die hun mening aan je opdringen en die je geacht wordt na te volgen. Wil je niet verachtelijk versleten worden? Paulus wist ervan, van die dwaalgeesten. Hij die noemt in hoofdstuk 4 vers 1. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich begevende tot verleidende geesten en leerlingen van duivelen. Door de geveinsdheid van leugensprekers, die hebben hun eigen geweten als met een brandijzer toegeschroeid. En dan komen ze met een hele speciale boodschap, want je zegt, je mag niet trouwen, dat zou niet geestelijk zijn, zeg maar. En je moet ook met eten, moet je buitengewoon matig zijn enzovoort. Dus een soort, je moet eigenlijk als magere monniken gaan leven en dan ben je pas echt geestelijk. Je moet afzien van het huwelijk en uiterst sober zijn. Nu ja. Als dat een reactie is op losbandig leven, op seksueel gebied en overdadig leven op gebied van eten en drinken, dan is die reactie wel een beetje te begrijpen en er is een waarschuwing op zijn plaats aan hen die zich christen noemen, maar in feite van de buik hun god maken en van seks hun afgod. Maar dit gezegd hebbende is het zo mooi om te zien dat een christen die leeft in een wereld vol voetangels en klemmen, die leeft uit Christus en zijn genade, ook ontspannen kan leven en dankbaar mag genieten van alles wat God geschapen heeft. Want dat zegt Paulus in hoofdstuk 4. Tegenover die dwaaleraars spreekt hij over het feit dat God alles geschapen heeft, ook eten en drinken, tot nuttiging met dankzegging voor de gelovigen en die de waarheid hebben bekend. Want alle schepsels, alles wat God geschapen heeft, is goed. En er is niets verwerpelijk als dat met dankzegging genomen wordt, want het wordt geheiligd door het woord van God en door het gebed. En dezelfde idee vinden we ook in hoofdstuk 6, vers 17. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat ze niet hoogmoedig zijn en ook hun hoop niet stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dus een christen kan ontspannen leven en dankbaar genieten van al het goede wat God geschapen heeft. Dus als Christus je hoop is, dan leef je afhankelijk, dan leef je van genade en dan kun je dankbaar genieten van het goede dat God geeft. Christus die onze hoop is, is dus de basis voor je dagelijkse leven. Ja, ook in deze tijd waarin wij leven en in deze wereld. Maar wij mogen zeggen met de hand op de Bijbel, niet de angst regeert, maar Christus regeert. Verder, hij is je toevlucht en sterkte in tijden van nood en beproeving, van lijden en vervolging. Je bent nooit alleen. Bedenk dat als ziekte aan de deur klopt. Bedenk dat als je naar het ziekenhuis moet. Bedenk dat als je een teleurstelling moet incasseren. Bedenk dat te midden van de aanvechtingen van het geloof. En als de Satan je plaagt met zijn influisteringen en tegenwerpingen. Bedenk dat in donkere nachten van eenzaamheid. Bedenk dat als je te strijden hebt met je andere geaardheid. Met boezemzonden. Of met die vriendenkring waar je haast niet meer durft te breken, terwijl je weet dat het moet. Er is hoop. Christus is onze hoop. Klem je vast aan hem en hij zal zijn kracht in jouw zwakheid volbrengen. Hij is onze hoop. Dat geldt dus op alle terreinen van ons leven nu. In alle situaties. Op alle locaties. Mits je niet bewust op zondige plaatsen begeeft. De christelijke hoop strekt zich natuurlijk verder uit dan alleen naar het hier en nu en naar de nabije toekomst. Het strekt zich uit over de grenzen van de tijd naar de eeuwigheid. Het gaat ook boven de grenzen van dit tijdelijk leven. Beter dan dit tijdelijk leven is uw goedertierenheid, zong de psalmdichter al. Ja, er zit dreiging in de lucht. De wereld wankelt. Het gaat van de ene crisis naar de andere. Totdat de laatste crisis aanbreekt. Het is ons voorzegd. De tekenen van de tijd laten het zien. Het einde der tijden is op ons gekomen. Maar wat is onze hoop? Dit, dat de opgestane Heer Jezus zal weer komen op de wolken van de hemel. En hij zal alle dingen nieuw maken. Kunnen uw persoonlijke omstandigheden of het wereldgebeuren u wel eens wakker doen liggen? Kunnen de milieuproblemen en de klimaatcrisis u wel eens schrik aanjagen? Begrijpelijk, maar wanhoop niet. Het is Pasen geworden en zijn opstanding is het begin van iets dat in volle luister eens geopenbaard zal worden. Zijn opstanding heeft dat al in werking gesteld. Het kan niet meer teruggedraaid of ongedaan gemaakt worden. Het is een kwestie van tijd. En dan komt de finale. Wij verwachten naar zijn belofte, de belofte van hem die onze hoop is, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop de gerechtigheid woont. Wat ben je arm en te beklagen als je geen houvast hebt en jezelf een beetje moed moet inpraten. Dat is zelfbedrog. Optimisme zonder hoop, wat stelt het voor? Wie buiten de opstanding rekent, wacht niet anders dan een hopeloos einde. Maar hoe zalig het volk dat de toevlucht heeft leren nemen en kwam schuilen bij Christus die onze hoop is. Hun wacht geen hopeloos einde, maar zij worden vervuld van een eindeloze hoop. Bij alle voorbereidingen in een tijd van onzekerheid en bij het samenstellen van je overlevingspakket zou ik toch vooral dit niet vergeten. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgestaan. Christus die onze hoop is, een veilige schuilplaats.